Goedemorgen gemeente. Ik ben geen ouderling van dienst. Dat is Anke vanmorgen. Maar toch een mededeling. Of een melding. Vorige week zondag was de parkdienst. Het begin van de Sassemse feestweek. Vandaag is het Vredeszondag. Contrasten. Die zijn er. We hebben gemeente als protestantse gemeente Sassenheim. Om toch enige aandacht te geven aan de... Terecht de enige aandacht te geven aan de Vredesweek. Vandaag Vredeszondag. Dominee Ad van Houwelingen die volgaat. En verschillende activiteiten in die week. Waaronder een tweetal momenten in de dorpskerk. Maandagavond, morgenavond van 7 tot 7:30 met avondgebed. Datzelfde ook vrijdag 26 september. Inloopmoment met avondgebed. Waarin u uw gebedsintenties kunt aanbieden, die dan in het avondgebed worden meegenomen. Een bijzonder is de woensdagavond, met als thema Israël en Gaza. Hier voor u staat een voorzitter van de protestantse gemeente Sassenheim, die al weken, maanden worstelt. Hoe ga je daar nu als christen mee om? Hoe ga je als christen om met datgene wat er onder andere in Gaza en op de westelijke Jordaan-oever gebeurt? Ik worstel daarmee. En ik heb gesprekken met gemeenteleden die zitten in diezelfde worsteling. Nou, we hebben daartoe uitgenodigd woensdagavond Caroline Gijsbers, ouderling kerkrentmeester van de Maranatenkerk in Den Haag. Zij was enige weken geleden initiatiefnemer tot het plaatsen van een grote advertentie in Dagblad Trouw. Met een oproep aan de Nederlandse regering. Daar gaan we woensdagavond, is een uitnodiging naar u toe, met elkaar in alle openheid over spreken. Hoe zitten we er met elkaar in? Hoe ervaren we dat? Zonder te wijzen, maar toch noem het maar een themaavond met als thema Israël en Gaza. En we laten ons verrassen hoe we daar woensdagavond met elkaar over gaan spreken. Dat is een uitnodiging die ik u... nu doet toekomen en ik hoop en verwacht dat we woensdagavond in het venster om 8:00 is de start een flink aantal gemeenteleden mogen verwachten. We hebben ook de Sassenheimse kerkgemeenschappen en Voorhout, PG Voorhout en PG Warmond daarvoor uitgenodigd. Dus we gaan het zien. Woensdagavond, we laten ons verrassen dat u er bent. Dank u.
Nogmaals, gemeente. Ja. Goedemorgen allemaal. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waar dominee van Houwelingen uit Noordwijk voorgaat. Ook hartelijk welkom aan allen die deze dienst elders bijwonen. De dienst van zondag 5 oktober staat in het teken van afscheid en herbevestigen van ambtsdragers. Herbevestigd zal worden in het ambt van ouderling Kees de Jong. Aftredend zijn Ria Dolaert en Maya Mantel, beide ouderling kerkrentmeester, en Henriat Wilbrink, ouderling. Later dit jaar zal mevrouw Loes Roos Mandenmaker worden bevestigd in het ambt van ouderling. Zij zal als ouderling kerkrentmeester deel gaan uitmaken van het college van kerkrentmeesters. Mag ik u vragen om te gaan staan? Op vrijdag 12 december, september, is in de leeftijd van 89 jaar... mevrouw Petronella Nel Houmes de Werk overleden. Zij woonde enige tijd in de Bernardes en daarvoor langer in Sassenburg. De afscheidsdienst voor haar leven heeft afgelopen vrijdag in de dorpskerk plaatsgevonden, waarna zij is begraven op het kerkhof bij de dorpskerk. Als alles duister is, ontsteekt dan een licht het vuur. Een vuur dat nooit meer dooft. Een vuur dat nooit meer dooft. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 283, vers 1, 2 en 3. Namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand aan ons begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We vervolgen ons intochtslied, lied 283, de versen 4 en 5. Uitgerekend vandaag, op deze eerste vredeszondag, gaan we het hebben over een tekst uit het Lucas-evangelie, waar Jezus zegt dat hij het vuur op aarde is komen brengen. En dat hij niet gekomen is om vrede te brengen, maar om verdeeldheid. Het is sowieso kennelijk een tekst waaraan de theologen hun handen niet willen branden. In de boeken met preekschetsen die ik bezit, vond ik slechts één preekschets die over deze tekst gaat. En die wat mij betreft dan ook nog een beetje om de hete brei heen draait. Want de woorden van Jezus lijken vreemd te zijn aan wat je de overall boodschap van het evangelie zou kunnen noemen. Het koninkrijk van God is een rijk van vrede en liefde en niet van verdeeldheid. Laat de dauw van vrede dalen in de voren van de tijd, zongen we net. Het is zeker geen rijk van vuur, en dat lijkt ook te betekenen een rijk dat met geweld wordt verdedigd. Dat lijkt het. Ja, zelfs uitgedragen. Dat in de geschiedenis van het christendom vaker gebeurd is dan ons lief is, is ten daaraan toe. Dat het evangelie met het zwaard, ja met de kanonnen wordt bevochten. Dat gebeurt vandaag zelfs ook nog. Denkt u maar aan de patriarch van de Russisch-Orthodoxe Kerk, die zijn zegen heeft gegeven aan de oorlog in de Oekraïne en Poetin een defensor Christi genoemd heeft. Een verdediger van Christus. Ondanks dat is het dus de vraag of Jezus' woorden uit die tekst uit het Lucas-evangelie zo bedoeld zijn. We zullen zien. In antwoord op het gebed van ontferming zingen we als loflied lied 657. En de gebedstrofes van het Kyrie-gebed, van het gebed om ontferming, beantwoorden we met lied 301c. Laat ons nu de Heer om ontferming aanroepen vanwege de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. Heer onze God, wij dragen uw wereld aan u op. Wij dragen uw mensen aan u op. Uw mensen, uw wereld, in nood en dood, geweld en bloedvergieten gevangen. We dragen uw wereld aan u op, waar het vuur van het gewet telkens oplaait, waar mensen en religies elkaar het licht in de ogen niet gunnen, ieder bevangen door het heilig vuur van het eigen gelijk. En wij roepen tot u. Wij dragen onszelf aan u op, mensen soms in wanhoop over hun leven, over onze toekomst, soms vol zorgen over onze kinderen, soms vol wrok tegen de ander. Soms staan de tranen in onze keel, het huilen nader dan het lachen, de woede nader dan de blijdschap, de vurige haat nader dan de liefde. En wij roepen tot u. En Heer, wij zoeken uw aangezicht als wij ver van u vandaan zijn gezworven en met onze rug naar u toe leven. Als het vuur van uw liefde in ons is uitgeblust. Hete hoofden, koude harten. En wij roepen tot u. Heer, ontferm u daarom over ons. Zet ons in de lichtkring van uw Zoon. Trek ons op uit wat ons gevangen houdt. Raak ons aan met uw geest. Laat ons niet alleen. Bevrijd ons. Doe over ons komen het licht van uw genade. Aanvaard ons leven. Aanvaard heel die zondige, geschonden en gehavende, verschroeide wereld van u. De wereld die in brand staat en die wij zo slordig bewonen. Ontferm u over ons. Amen. Bij de opening van de schriften bidden we om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Niemand weet beter dan Gij, o God, dat wij zwakker zijn dan wij ons voordoen en banger dan we willen weten. Uw bezieling hebben we nodig in deze stormachtige wereld. En schenk ons de tegenwoordigheid van uw geest. En wek door uw woord in ons op de moed om staande te blijven. En de wil om uw weg te gaan. De kracht om tegenwind te verdragen. Geloof in u en geloof in onszelf. Amen. De kinderen gaan nu naar de kindernevendienst. En dan nemen ze ook nog het licht mee. Je zou kunnen zeggen, ze nemen het vuur mee. Het vuur van de Heilige Geest. Maar ze gaan eerst nog naar een gedichtje luisteren. Heb ik begrepen?
Ja, want wij gaan het hebben over een verhaal dat Jezus vertelt. Een gelijkenis. Jezus vertelt heel veel verhalen. En dit verhaal gaat over een rentmeester die er een rommeltje van maakt. Die gaat helemaal niet goed om met geld. En die wordt ontslagen door zijn baas. En dan raakt hij in paniek. En dan denkt hij, wat ga ik dan doen? En hij probeert nog iets goeds te doen voor de mensen die schulden hebben bij de baas. Die zeggen, ik heb een schriftje en daar mag je dan iets minder schuld terugbetalen. Dat is dan wel weer heel goed voor de mensen die schuld hebben. Maar ja, is dat eerlijk tegen de baas? Dat is best heel lastig. En ik heb een gedichtje. Een gedichtje van Anneke van Wijngaarden. En de titel van het gedichtje is ook eerlijk. Moet ik echt de waarheid spreken? Moet ik altijd eerlijk zijn? Moet ik altijd alles zeggen? Doe ik dan geen mensen pijn? En als ze me dan vragen, heb je een cadeau verstopt? Moet ik dan eerlijk zeggen, ja, dat klopt. Of als er iets dreigt mis te lopen en ik met een voorstel kom dat de waarheid iets verdraait, vind je dat dan slim of dom? Als daarna alles weer goed gaat en de schade wordt beperkt, kan je dan toch eerlijk zeggen dat het beetje sjoemelen werkt? Als je met een beetje draaien mensen verder helpen kan, is dat toch alleen maar prettig? Of lig je daar wakker van?
De eerste schriftlezing wordt nu gedaan door de lector van dienst, Megan Post. En daarna zingen we lied 672, de versen 1, 4 en 6. Of is het Megan?
Megan.
Ja. Oh, oké.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de geest werd ingegeven. In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. Toen het geluid weer klonk, tromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring, doordat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: het zijn toch allemaal Galileërs die daar spreken. Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten. Inwoners van Mesopotamië, Judea en Cappadocië. Mensen uit Pontus en Azië, Frigië en Pamphylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië. Inwoners van Rome die zich hier gevestigd hebben. En ook mensen uit Kreta en Arabië. Zowel Joden als proselieten. Wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht, vroegen ze aan elkaar: wat heeft dit toch te betekenen? Maar sommigen zeiden spottend: ze zullen wel dronken zijn.
De tweede lezing is gekozen uit het evangelie van Lucas. Lucas 12, de versen 49 tot en met 59. Lucas 12, de versen 49 tot en met 59. Waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: ik ben gekomen om op aarde een vuur te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet volbracht is. Denken jullie dat ik gekomen ben om vrede te brengen op aarde? Integendeel, ik zeg jullie dat ik verdeeldheid kon brengen. Van nu af aan zullen 5 in 1 huis verdeeld zijn, 3 tegen 2 en 2 tegen 3. De vader zal tegenover zijn zoon staan en de zoon tegenover zijn vader. De moeder tegenover haar dochteren, de dochter tegenover haar moeder, de schoonmoeder tegenover haar schoondochter en de schoondochter tegenover haar schoonmoeder. Tegen de menigte zei hij: wanneer jullie een wolk zien opkomen in het westen, zeggen jullie meteen dat er regen op komst is, en dat is ook zo. En wanneer jullie merken dat de wind uit het zuiden komt, zeggen jullie dat er hitte op komst is, en dat is ook zo. Huichelaars, de aanblik van de aarde en de hemel kunnen jullie duiden. Hoe kan het dan dat jullie deze tijd niet kunnen duiden? Waarom bepalen jullie niet uit jezelf wat juist is? Als je met je tegenstander op weg bent naar een hoge autoriteit, doe dan moeite om nog onderweg tot een vergelijk met hem te komen. Anders sleept hij je voor de rechter. En de rechter zal je uitleveren aan de gerechtsdienaar. En die zal je in de gevangenis gooien. Ik zeg je, dan kom je niet vrij voor je ook de laatste cent betaald hebt. Tot zover de lezing uit het evangelie van Lucas. Lof zij u Christus in eeuwigheid. Amen. We zingen lied 550, de versen 1 en 2.
Met een hoop gestamp klonk hij de kansel op. Maar... gemeente van onze Heer Jezus Christus. Er staan gedeeltes in de Bijbel die we gevoeglijk maar liever zouden willen overslaan. Ook de tekst van vandaag zouden we liever willen mijden. En je zou toch zeggen, het Nieuwe Testament getuigt van het evangelie van Christus. Van hem die mensen wil bewegen tot liefde. In hem wordt toch manifest wat de apostel Johannes schrijft. Hij komt tot ons in een kind. En dat kind, dat is de voorbode van Gods grote vrede. Nee, meer dan de voorbode, meer dan de heraut. Nee, hij is het zelf. In hem heeft Gods vrede gestalte gekregen. Zo zingen de engelen in de kerstnacht: eer zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen van zijn welbehagen. En bij de intocht in Jeruzalem nemen zijn discipelen de engelenzang over, al draaien ze wel de volgorde om. Vrede op aarde en eer in de hoogste hemelen. En hoe kan het dan dat datzelfde kind, waarin God ons zijn vrede aanzegt, dat dat kind later in hetzelfde evangelie van Lucas, die als enige dat verhaal van de geboorte van dat kind in zijn evangelie heeft opgenomen, dat dat kind dan met een zekere grimmigheid tegen zijn discipelen kan zeggen: denk niet dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen. Integendeel, ik zeg jullie, ik kom verdeeldheid brengen. En even eerder, ik ben gekomen om vuur op aarde te brengen, te werpen. Ja, wat moeten we eigenlijk met deze teksten? Laten we een poging doen om het te verstaan. En laten we dan beginnen met dat vuur waartoe Jezus gekomen is. Ik ben gekomen om vuur op aarde te ontsteken. En dat gebruik van vuur is natuurlijk metaforisch, overdrachtelijk. Dat wil zoiets zeggen dat de letterlijke betekenis wordt overgebracht op een figuurlijke. En we denken bij vuur natuurlijk bijvoorbeeld aan de bosbranden die deze zomer in Spanje en Portugal hebben gewoed. Maar vuur wordt ook geassocieerd met menselijk geweld, met oorlogsgeweld. Vuur uit het bevel van de commandant van het executiepeloton, maar ook het vernietigende vuur waaraan Gaza dag in dag uit onderworpen is. Vuur, dat is geweld. Geweld waar je niet zomaar aan kunt ontsnappen. Maar tegelijkertijd heeft de term vuur ook een positieve betekenis. Je kunt je eraan warmen als je het koud hebt. En met vuur kun je voedsel koken en bakken. Zonder vuur zou het culinair maar een armoedige boel worden. En zonder vuur kan de smid het ijzer niet smeden en de lasser niet lassen. En we kennen ook de positieve betekenis van vuur als metafoor, als we bijvoorbeeld zeggen dat iemand in vuur en vlam staat. Als hij of zij ernstig verliefd is. En vuur wordt dan geïdentificeerd met passie, met de heftige liefde. Denk aan dat geweldige nummer van de Pointer Sisters. Fire. En het gaat nog wel over, niet alleen over Romeo en Juliet, maar ook over Samson en Delilah. Die vurig de liefde bedreven. Maar let wel, gemeente. De betekenissen van vuur liggen heel dicht tegen elkaar. Want als je je handen warmt aan het vuur, dan kun je er ook aan branden als je dichterbij komt. En bij het bakken van kan de vlam in de pan slaan en dan moet de brandweer daaraan te pas komen. De smid kan zijn vuur niet in bedwang houden. En als je in vuur en vlam staat voor een ander, kan dat vuur en die vlam je van binnen verteren. Zeker als die ander jouw liefde niet beantwoordt. Nou, de liefde kan omslaan in de vuur van het haat, van de haat. Waardoor ook de ander wordt verteerd. En nogmaals, die betekenissen van vuur liggen heel dicht tegen elkaar. Warmte en hitte, weldadige warmte en verterend vuur. Gebruik en misbruik. Er is een oude Griekse mythe waarin mensen het vuur van de hemel stelen. Aan de goden ontfutselen. Want de goden willen eigenlijk dat vuur niet aan de mensen geven. Laat maar zeggen, ze zijn bang dat het in de handen van mensen eigenlijk niet goed afloopt. Ze hielden dat liever voor zichzelf. Het was een gevaarlijk goedje in de handen van mensen, zo dachten de goden. En ze beveiligden dat bezit van het vuur met alle macht. Want vuur is potentieel gewelddadig. Met vuur kun je behalve landbouwtuig ook wapens smeden. Als je dat bedenkt, dan kun je de terughoudendheid van de Griekse goden wel voorstellen. We zijn allemaal onder de indruk van de drones, maar tegelijkertijd verbijsterd door wat de drones in Oekraïne kunnen aanrichten. En wat zij vreesden, de goden, is gebeurd. Als mensen het vuur dat aan de goden behoort in bezit krijgen, dan gaat het mis. Dan gaan de mensen zich als goden gedragen. En ik denk dat Jezus ook zoiets dergelijks op het oog heeft als hij zegt dat hij vuur is komen brengen. Een tekstgedeelte waarin hij dat zegt, dat hij vuur op aarde is komen brengen en dat vuur verdeeldheid heeft gebracht, staat in de zogenaamde veldrede van Lucas. Maar Matthäus heet dat de bergrede. En zowel de veldrede als de bergrede zijn geschriften die met het oog op de catechese van de gemeente van Jezus, van Christus, na Christus zijn geschreven. En het lijkt alsof Lucas hier Jezus laat terugblikken op wat zijn optreden eigenlijk teweeg heeft gebracht in de geschiedenis. Zijn boodschap van die merkwaardige liefde en vrede die hij met zijn leven heeft moeten bekopen, hoe dat heeft uitgewerkt. Geen mensen tot elkaar gebracht, tot meer liefde tot elkaar gebracht, maar oneenigheid, conflict, bonje, heibel. Eerder iets waarom mensen tegenover elkaar kwamen te staan. Vaders en zonen, moeders en dochters, broeders en zusters. Het evangelie heeft als een splijtzwam gewerkt. En je zou zeggen, dat was toch niet de bedoeling. Lucas, ook de auteur van het Handelingenboek, vertelt het verhaal van het Pinksterfeest. En dat is ook een verhaal vol vuur. Niet alleen in de liefde kan het vurig toegaan, ook in het geloof en de godsdienst speelt vuur en de passie van de liefde een grote rol. Wat je overkomt als God tot je komt, als je met God geconfronteerd wordt, dan wordt dat uitgedrukt in termen van vuur en brand. Als de discipelen in die bovenkamer op het Joodse Pinksterfeest aanwezig zijn, dan plotseling steekt er een storm op. En er verschenen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreiden, zo staat er in het verhaal van Handelingen. En dat is natuurlijk beelden, de taal van wat hier bedoeld wordt. De mensen bevangen worden door de Heilige Geest, de Geest van God. En dat hun hart gaat branden, dat ze van binnenuit bewogen worden voor de zaak van God. Het Koninkrijk en zijn gerechtigheid. Het evangelie van Jezus, de gekruisigde en opgestane Heer. Hoe je het ook noemen wil. Wat gebeurt er als de geest over je komt? Dan ga je ervoor. Dan brandt het heilig vuur van de liefde. En je zou dus ook kunnen zeggen, wat met Pinksteren gebeurt, is dat de geest in de handen van mensen wordt gelegd. Deze God is niet bang dat het vuur in de handen van mensen tot onheil leidt. Het vuur van de geest is niet alleen aan God voorbehouden, het vuur van God. We hoeven dat niet te stelen, zoals in die Griekse mythe. Maar het is ons boven verwachting geschonken. We krijgen het als het ware van boven aangereikt. Ziet u, gemeente, geloven is in bepaalde zin spelen met vuur. Het vuur dat ons allen ten deel is geworden, dat in ons ontstoken is. Het vuur van de geest dat kennelijk in staat is en de mogelijkheid opent om elkaar werkelijk te verstaan. Het is je geschonken opdat je de ander leert liefhebben en leert begrijpen. Het vuur van de verzoening en de vrede, van samen met elkaar geraakt zijn door de geest. Want dat is wat we in de ander altijd moeten blijven herkennen, dat de ander door hetzelfde vuur wordt aangestoken als jij. En dat je het niet hebt als een bezit, maar als een geschenk. Je kunt er alleen maar om bidden of God het je wil schenken. Want ziet u ook dit vuur van de geest, dit vuur van Pinksteren dat ons van boven geschonken is, heeft ook dezelfde eigenschappen als dat andere vuur. Het is net zo gevaarlijk. Het is de warmte waaraan je kan koesteren, maar ook de hitte waardoor je kunt worden bevangen. Je kan erdoor worden geïnspireerd, maar ook door worden verteerd. Liefde kan omslaan in haat en gelovig engagement kan fanatisme worden. Of zelfs helemaal uitblussen, de tegenovergestelde. Dan is het vuur waar het geloof waaraan je deel krijgt, dat je geschonken is, plotseling jouw vuur geworden. Dan wordt de waarheid waarvoor je zou kunnen sterven, de waarheid waar anderen aan den onder moeten gaan. Dan wordt het onware geloof van de op de brandstapel, wordt het onware geloof op de brandstapel van jouw eigen geloof geofferd. Wel nu, ik denk dat Jezus het over dit vuur, het vuur van de geest heeft in zijn tekst. Dat hij ziet hoe gevaarlijk dat vuur is. Jezus blijkt een gepassioneerd mens te zijn die in vuur en vlam staat voor de komst van het koninkrijk, vervuld van een heilige liefde. Maar naarmate zijn weg vordert en Jeruzalem steeds nader komt, Jeruzalem waar hij als koning zal binnenrijden op een ezeltje, wordt hem steeds duidelijker dat hij terwille van het koninkrijk zal sterven. Ik ben gekomen om vuur op aarde te ontsteken. En wat zou ik graag willen dat het al brandde? Ik moet een doop ondergaan en ik word hevig gekweld zolang die niet is volbracht, horen we hem zeggen. Jezus lijdt hevig onder het vuur dat in hem brandt. Hij wordt erdoor gekweld. Is dit de weg die ik moet gaan? Is het werkelijk waar dat ik er onderdoor zal gaan? En dan zegt hij er in één adem bij: denken jullie dat ik gekomen ben om vrede op aarde te brengen? Geenszins, zeg ik jullie. Ik kom verdeeldheid brengen. En hij voorspelt dat zijn aanwezigheid, zijn komst, het brengen van vuur, grote tweespalt zal brengen tussen de families. En er is wellicht geen godsdienst ter wereld die zo verdeeld is in zichzelf als het christelijk geloof. Want juist aan de persoon, aan de aanwezigheid van Christus ontbrandt de oneenigheid, de tweespalt, het conflict, de ruzie. Ontbrandt het conflict om de waarheid. Het vuur van Pinksteren verdeelt zich niet voor niets over de hoofden van aanwezigen. En zoveel hoofden, zoveel harten, zoveel zinnen, zoveel manieren van geloven, zoveel talen waarin het geloof wordt verwoord, zoveel vuur dat zich over mensen verdeelt. En in principe is dat ook helemaal niet erg. Maar zoals ik al zei, je moet blijven herkennen dat je samen deel hebt aan het vuur van Christus, aan het vuur van de geest. En hoe zei de koning het ook alweer in de troonrede afgelopen dinsdag? Je eigen gelijk is niet automatisch het ongelijk van de ander. En het is ook helemaal niet erg dat er conflicten zijn in de kerk, dat er oneenigheid is. Dat is nu eenmaal het risico van de geest. Het vuur dat in ons is gaan branden. Nee, geloven is spelen met vuur. Pinksteren is een voortdurend geding om de waarheid. Vuur is hij op aarde kon brengen, zegt Jezus. En het luistert dus heel nauw om hem te verstaan. Natuurlijk is Jezus vuur op aarde komen brengen, maar we moeten er wel bij zeggen, het is het vuur van de geest, het vuur van God. Geloven is spelen met vuur, het is een spel, een geding om de waarheid. En elke zondag spelen we dat spel. En elke zondag worden we aangemoedigd, aangesproken, aangevuurd om op weg te gaan. Om de waarheid te zoeken, om het goede leven te leven, de weg, de waarheid die Christus heet en het leven dat Jezus heeft geleefd. En dat betekent ook dat je misschien de ene keer dit moet zeggen en de andere keer dat. En de ene keer dit moet doen en de andere keer dat. Soms is het geboden om in de kerk de lieve vrede te bewaren, de eenheid te bewaren, om je te scharen in het koor van de engelen in de kerstnacht, of achter Jezus aan te gaan op zijn ezeltje in Jeruzalem. Maar soms is het geboden om het vuur wat hoger op te stoken. Soms is het, zoals een beroemd theoloog uit de vorige eeuw dat noemde, gebod der Stunde, het gebod van het uur. Om de waakzaamheid te verhogen, niet ten opzichte van wat in het verleden is gebeurd, om het onrecht van vroeger, maar wat ons in de politieke en culturele crisis van vandaag, waarin we ons bevinden, om daar de waarheid van Christus hoog te houden. de waarheid en het recht van Christus. En misschien gaat dat dan wel ten koste van de eenheid. In de wereld, in Nederland, in Europa. Om als een oud-testamentische profeet op te komen voor de waarheid. En met de kracht van de geest, de machthebbers en de leugenprofeten het vuur van Christus na aan de schenen te leggen. Om niet alleen de tekenen van hemel en aarde of er regen komt of zonneschijn, maar zoals Jezus zegt, de tekenen der tijden te verstaan, te duiden. Het lijkt heel verstandig van het bestuur van de landelijke protestantse kerk om geen keuze te maken tussen Israël en de Palestijnen. Om zo de eenheid in de kerk en de lieve vrede te bewaren. Laat ik maar zeggen tussen de christenen voor Israël en de mensen van de rode lijn. En daar lijkt heel veel voor te zeggen. Maar toch, die lieve vrede en de bezorgdheid over de eenheid van de kerk dekt ook voortdurend een levensgrote waarheid met de mantel der liefde toe. En die waarheid is dat Israël in Gaza genocide pleegt. Hoe pijnlijk en hoe geweldig, onbegrijpelijk bijna dat ook is. Israël is, hoe je het ook wint, altijd op de een of andere manier met de kerk verbonden. Het Joodse volk gelooft in dezelfde God als wij. Kijk, het gaat er dan nog niet om dat je voor Hamas of voor de Palestijnen bent, of voor Israël, of voor beide, en dan geen keuze maakt. Het gaat erom dat je opkomt voor de menselijkheid van mensen, voor iedereen die het gelaat van een mens draagt. En het is denk ik de opdracht van het christelijk geloven, van de kerk of van de gemeente, hoe je het ook noemen wilt, om de wereld telkens aan die menselijkheid te herinneren. En het is precies dat wat een aantal kerkelijke gemeentes onlangs via een advertentie hebben gedaan. En aanstaande woensdag komt de initiatiefneemster van die petitie, van die advertentie, bij u hier in Sassenheim. Dat is het gebod der stunde. Het kan niet zo zijn dat de kerk de verbondenheid met Israël zo verstaat als een theologische of religieuze legitimatie van Israëls politiek. Dan wordt God weer voor het zoveelste menselijke karretje gespannen. Ook als het zo zou zijn dat Jeruzalem voor eeuwig door God aan Israël geschonken is, zoals de christenen voor Israël beweren, dan geeft dat Israël nog niet het recht om Palestijnse onschuldige vrouwen, kinderen en mannen af te schieten en te verdrijven uit Gaza en tenslotte uit Gazastad. Maar let wel, als we denken dat het vuur van de waarheid dat in ons brandt, het vuur wordt van ons eigen gelijk of onze eigen waarheid, dan gaat het mis. Dan kan de waarheid waarvoor we staan omslaan in onwaarheid. Op het moment dat we denken dat wij het zijn die het vuur van God op aarde moeten verspreiden, die voor God op moeten komen in plaats van te geloven dat God voor ons opkomt, als we denken dat het onze geloofswoorden zijn die vol vuur zijn, ja, dan wordt het vuur van de geest van het ene op het andere moment het andere vuur. Het vuur van het religieuze geweld. Dan worden we als de Poetins of de Netanyahu's, die een politiek bedrijven alsof God aan hun zijde is. Maar wij zijn slechts navolgers. Wachters op de tinnen van het koninkrijk. Wachters op de geest. Wachters van de geest. Want ziet u gemeente spelen met het vuur van de geest dat op je hoofd en in je hart brandt, geef je de moed om te strijden voor de vrede en de gerechtigheid. En zelfs Ik zeg het met heel veel schroom, als dat nodig is, als het gebod der stunde, en misschien zijn die tijden er weer aan het aankomen, dat je er voor je leven voor moet instaan. En laten we God bidden dat die tijden er niet zullen komen. Amen. Zullen we nu de Heer danken en onze voorbeden doen? Laten wij bidden. Heer onze God, wij danken u voor de gave van uw geest. Voor het vuur van uw liefde. Voor het vuur van uw waarheid en uw vrede. Waarmee gij telkens naar onze hand dinkt en ons roept tot uw koninkrijk. En we bidden voor de brandhaarden en de schroeiplekken overal op deze wereld. Waar mensen met alle geweld elkaar naar het leven staan. En elkaar bestrijden in naam van hun diepste overtuiging. In naam van hun God en zijn waarheid. En we bidden om het andere vuur. Het vuur van de vrede en de liefde die mensen tot elkaar kan brengen. We bidden voor de mensen die het slachtoffer worden van religieus geweld. Voor al die mensen die niet vrij zijn om hun geloof, hun religie te belijden. Geminacht worden en veracht. En voor de mensen die verblind door hun eigen religieuze gelijk de ander niet meer herkennen als kinderen van u. We bidden om het andere vuur. Het vuur van de vrede en de liefde die mensen hun naasten doet herkennen. En het vuur van de vijandschap dooft. We bidden voor uw kerk, die verdeelde gemeenschap. Waar soms de oneenigheid onder de oppervlakte smeult. En soms openlijk conflicten worden uitgevochten. Waar dominees en bisschoppen en patriarchen soms menen uw waarheid te bezitten. En precies menen te weten wat uw wil is. Een gemeenschap vaak van verhitte hoofden en koude harten. We bidden om het andere vuur, het vuur van de vrede en de liefde. Die mensen samensmeet tot het lichaam van uw Zoon, het lichaam van Christus. En we bidden u voor allen die treuren. En we denken vandaag aan de kinderen en kleinkinderen van Nel Halmes. Nu ze afscheid hebben moeten nemen van hun lieve moeder en grootmoeder. We noemen haar naam Nel Halmes met eerbied. En we bidden u, ontferm u over hen die achterblijven. En omring hen met uw barmhartigheid. En laat zij gericht blijven op uw rijk dat komt, waarin alle tranen zullen zijn gedroogd. In stilte bidden wij voor allen wier namen wij in ons hart dragen. Zo heeft hij ons leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu aandacht voor de collecten en zullen uw gaven worden gevraagd.
De eerste collecte is voor het online kennisplatform Pionieren in Nederland. Tweede collecte voor kerk en diaconie. En via de kastjes kunt u het gezinshuis Alles in Voorhout ondersteunen. Dat wist u al, dat had u kunnen lezen. Dus ik geef een korte toelichting daarop. Sinds het ontstaan van pioniersplekken is er veel geleerd over nieuwe vormen van kerk zijn. Via online modules stelt de Protestantse Kerk de opgedane kennis gratis beschikbaar voor pioniersplekken, andere vormen van kerk zijn en bestaande gemeenten die kerk naar buiten willen zijn. Het is goed om te zoeken naar andere, nieuwe, moderne vormen van kerk zijn die ook jongeren kunnen aanspreken. De opbrengst van de eerste collecte gaat naar het online kennisplatform, waarvoor lesmodules ontwikkeld worden, waarmee gemeentes kunnen werken. De ontwikkeling van deze lesmodules kost veel geld, dus de collecte wordt van harte bij u aanbevolen. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de eigen gemeente en de diaconie. Daarmee kunnen we het werk in en rond de gemeente blijven voortzetten. En de derde collecte is bestemd voor het gezinshuis Alas uit Voorhout. Zij vangen jonge ouders met hun ook jonge kind op en begeleiden die dan naar zelfstandigheid. We hebben de ambitie om hen 3000 euro te schenken voor het bouwen van een nieuwe schuur. De tussenstand is 1929 euro. Door de parkdienst, de diensten in Voorhout en Warmond, hebben we wel wat kansen gemist om hiervoor te geven. Deze en volgende week heeft u nog de kans om uw bijdrage te leveren aan dit doel. U kunt dus nu in de collectezakjes en de kastjes geven, maar ook via de kerk-app of via de QR-code op de zondagsbrief. En we hopen op uw medewerking.
Ik wil na afloop graag ook nog even wat zeggen. Voor de papa's en mama's. De kinderen gaan hun best doen om altijd eerlijk te zijn. Maar soms. En qua verwerking hebben we aangesloten op de Vredesweek. De jongste kinderen hebben een collage gemaakt. Met allemaal plaatjes. Waar zij aan denken. Als het gaat over vrede. Dieren, eten. Kamperen. Want er zijn heel veel kampeerliefhebbers. Misschien leuk om als... ze langslopen om even naar hun mooie collage te kijken.
En zingen wij nu, zo dadelijk, als slotlied, lied 1012. De dienst in de kerk is voorbij, de dienst in de wereld begint. Gaat dan u heen in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. 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 Even kijken.
Dus, ik ben even voor de